Meneer Walraven.
Nou, dit sluit een beetje aan bij de vraag van mevrouw Zwaga. In hoeverre is er ook al een vooruitzicht te maken over het budget voor 2023? En moeten we daar al rekening mee gaan houden om dat bij te plussen? Of zijn de vooruitzichten al dat we dat met wat er nu staat gehaald gaat worden? Wij gaan er natuurlijk in november over praten. En u zit nu met de hoogste orgaan van de gemeente aan tafel. Dus u kunt nu ook nog wat wensen doen die wij dan via de andere kant naar de...
Is dit weer zo'n kans die voorbij komt?
Ja,
voor
weer
mij?
Ja.
dit dashboard richt zich echt op dit jaar. Dus de data-analyst die maakt echt een prognose begin van het jaar tot aan het einde van dit jaar. Wat ik net ook al aangaf, dat daar zit echt nu heel veel tijd in om dat te doen. Dus die andere doorkijk, die hebben wij nog niet. Of dat kan, durf ik zo ook niet te zeggen. Want daar ben ik niet degene voor die dat inzicht heeft of we dat wel of niet kunnen doen. Maar dat...
Mooi, indexeren wij gewoon. En dat is het. Dus wij houden
met volume. Even de microfoon, wethouder Goos.
Sorry, voorzitter. Nee, maar ik denk dat op grote gewoon 2023 is gewoon een indexering van wat je nu ziet. En gemeente Duiven heeft Terdusser ook geen rekening gehouden met volumeontwikkeling, et cetera. Dat is het beeld waarbij je zo standaard begroten. En vandaar ook die schommelingen die we dan zien, omdat die gewoon gebaseerd zijn op indexeren en in ieder basis van ontwikkelingen. Dat is juist waar we naartoe willen, juist. We kijken met schuin oog nog...
We hebben in de begroting bij de risicoparagraaf en ook in de inleiding natuurlijk wel aangegeven dat er in het sociaal domein heel veel aan de hand is. Hè. We hebben vluchtelingenproblematiek, we zien armoede toenemen in heel Nederland. De arbeidsmarktproblematiek die zowel de aanbieders raakt, maar ook ons hè, als werkgever. En dat zijn wel een aantal dingen die we echt wel als risico's in de begroting hebben opgenomen. En waarvan wij niet weten hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen. En waarin ook best onduidelijk is van wat voor soort bijdrage krijgen we daar van het Rijk. En wat komt er op ons af. Hè? Dit jaar bijvoorbeeld de energietoeslag bijvoorbeeld gezien dit jaar. Nou ja, we weten niet precies wat er volgend jaar dan op ons afkomt. Dus.
Oké, dank u wel voor de toelichting. Mevrouw Zwager had nog een vraag.
Nou ja, een beetje in navolging van de heer Walraven. Als je nu al weet dat er inderdaad heel veel mensen op de wachtlijst staan, dan is het natuurlijk best wel bijzonder dat je alleen maar indexeert en niet rekening houdt met volume toename. Of, maar op de wachtlijst, nou ja, als ze op de wachtlijst staan, ja, ze hoeven niet per se door te gaan. Dat kan. Maar de kans is groter dat ze doorgaan dan dat ze eraf vallen, toch? Ja. Dat vind ik wel apart. Want dan doe je altijd achteraf een beroep op de algemene middelen.
Maar goed, dus deels dat nog, deels nog, voorzitter, sorry. Dat is deels de winst die we hebben, dat we gewoon echt data gedreven kunnen werken. Dat kunnen we gewoon nu niet. Dus dat is de basis van, voor mij is veel indexering in de risicoparagraaf. En u hebt een punt, gewoon willen gaat ook meer sturen op cijfers. Dus wat er nu gebeurt, wat betekent dat voor een begroting? Helaas hebben we niet die kennis en niet die manier van werken nog in ons huis. En dat is ook een brede situatie. Andere kant, ja, de wachtlijst is natuurlijk niet de enige, of het is maar wel dat een goede graadmeter is. Want uiteindelijk, in het kader van, wat we net ook gezegd hebben, de arbeidsmarkt, iedereen die op de wachtlijst staat, ja, is niet vanzelfsprekend op korte termijn aan de beurt. Dus misschien gaat het ook nog steeds heel geleidelijk en wordt er dus niet meer zorg, misschien zelfs juist minder zorg geleverd, omdat het gewoon daantjes er niet zijn. Dat heeft helaas effect voor het kind of de hulpvragen. Maar het heeft ook gevolgen voor de financiën.
Meneer Walraven.
En als ik dan de wethouder nog even bij mag vallen. Vanaf 2015 is dit allemaal naar de gemeentes toegekomen. En is het in 2019 dat we een keer een heel groot tekort hadden. En daarna valt het op zich allemaal wel mee. Het is niet zo dat we altijd ieder jaar miljoenen bij moeten plussen om de zorg te kunnen betalen. Of de WMO of de jeugdzorg of dat soort zaken. Dus het is niet helemaal kommer en kwel. Maar het zou inderdaad prettig zijn. En we hebben gehoord dat eraan gewerkt wordt om wat meer te kunnen sturen op wat er gaat komen. Daar ben ik met u eens.
Wethouder?
Nou, maar ook nog eens, we zijn ook al aan het sturen. We samen steken wat zometeen ook nog geagendeerd. Dat is juist ook een middel geweest om die zowel financieel als ook de kwaliteit juist te sturen. Dus we hebben natuurlijk al een ombuiging gemaakt. Los van de omgevingsfactoren die een nieuwe manier van zorg creëren. Corona of de arbeidsmarktproblematiek of anderzijds. Of al de energiearmoede die ook weer stress met zich meebrengt. Dus er zijn natuurlijk andere factoren ontstaan waar natuurlijk samen sterk bijvoorbeeld geen rekening mee hield. Maar samen sterk is natuurlijk nadrukkelijk wel een bijbuig, een sturingsmechanisme geweest om juist cijfers en zorgvraag bij te buigen.
Verder nog vragen? Niet. Dan lopen we heel ver voor op schepen. Echt niet? Ja, dan... Niet over dit. Waarover wel?
Op de kennisgeving en op de samenstelling.
Een document van de oplevering. Oké. Gaan we daarmee verder? Wie kan ik het woord geven? Meneer Kleingeld.
Ja, lijkt me goed om daar inderdaad nog even wat kort over toe te lichten. We zijn inderdaad begin vorig jaar gestart met een behoorlijk aantal acties die we in Samensterk hebben opgesteld. Om dat in een programmateam uit te werken. Dat hebben we in drie lijnen gedaan die de wethouder net ook al aangaf. Innovatie, preventie en effecten monitoring. Een van die acties was dus het dashboard, maar daar zaten veel meer acties in. Dat heeft iedereen volgens mij kunnen lezen. We zijn blij met alle resultaten die we daarin hebben kunnen noteren. We hebben geprobeerd dat in dezelfde structuur in dit opleverdocument neer te zetten als dat we dat in het document Samen Sterk hebben gedaan, om op die manier zeg maar qua leesbaarheid dat voor de lezer wat makkelijker te maken. En voor vanavond leek het ons in ieder geval goed om dat document ook bij jullie terug te leggen zonder dat er eigenlijk een raadsvoorstel of iets dergelijks aan vast zit. Maar omdat we natuurlijk vorig jaar ook al twee keer een evaluatiemoment met elkaar hebben gehad en daar een moment hebben gehad om met elkaar verder te praten eigenlijk over die inhoud, leek het ons goed om nu bij die afronding van dit programma daar ook bij stil te staan. En ik denk dat het goed is om even door te kijken naar het vervolg wat er komt op Samen Sterk. Ook dat hebben we in de kennisgeving opgeschreven, dat wij nu een behoorlijk aantal acties uit Samen Sterk hebben afgerond. Dat het ons goed leek om nu die programmastructuur, die programmaorganisatie eigenlijk niet langer in stand te houden om te wachten op de laatste acties die nog afgerond moeten worden. Maar we willen eigenlijk heel graag een vervolg geven aan Samen Sterk en daar ook graag met de raad verder over praten. En omdat het een gedeelde visie is vanuit Samen Sterk met de gemeente Westervoort, willen we begin volgend jaar daar met beide gemeenteraden een gesprek eigenlijk over voeren om met elkaar eigenlijk van gedachten te wisselen van goh, ja, waar hebben we het dan over? Hoe moet dat vervolg eruit zien? Aan de ene kant zullen er wat open eindes zijn die nog doorlopen vanuit Samen Sterk, maar daar is natuurlijk ook ruimte voor om vanuit de raad te kijken waar behoefte aan is. Dus dat wil ik eigenlijk aan de voorkant ook meegeven, dat vervolg eraan komt. En voor nu ben ik eigenlijk benieuwd welke vragen jullie eventueel nog hierover hebben.
Wie kan ik het woord geven? Meneer Meijer.
Inderdaad, we hebben die kennisgeving natuurlijk ook wel gelezen. Ik stond best wel positief over wat er aan het werk verzet is, zowel door de mensen als in het hele verhaal Samen Sterk. Wat ik eigenlijk daarin vond, dat er flink in bezuinigd is door die organisatie Samen Sterk, zodat het verhaal, even populair gezegd, de zorgcobayes verdwenen zijn en dat je dus echt met professionaliteit te maken hebt gehad en nu hebt. Dus dat vind ik zeer positief in het hele verhaal, ook die bezuinigingen die gehaald zijn. Ook de verbeteringen die je voorstellen en het doorgaan, dat klinkt ook zeer positief. Dus ja, van onze kant dan uit. Wat ik wel mis in dit stuk, dat is een soort van dankwoord aan alle mensen die in het sociaal domein werken, want dat zijn tenslotte allemaal vrijwilligers. En dat mis ik eigenlijk in het afsluiten van dat mooie boekje. Dus dat wil ik eigenlijk als tip meegeven. Vergeet niet de vrijwilligers die altijd klaarstaan, maar het heel belangrijk doen. Dus,
Okay. U heeft geen vragen, meneer Meijer? Oké, meneer Stam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik kijk naar de kennisgeving zelf, dan zie ik daar een tabel staan. En er staat het besparingspotentieel is verwerkt in de meerjarenbegroting. Maar als bij deze kennisgeving zie ik bijvoorbeeld voor 2020... Even kijken, besparingspotentieel in 2021 is €600.000. En het resultaat is 778. Moet ik dan dat lezen dat we dus €178.000 meer bespaard hebben dan dat beoogd was?
Dat klopt, ja.
En we hadden het net over het dashboard, dat het moeilijk naar de toekomst kijken is. Maar hier zien we toch heel duidelijk voor 2023 al een besparing die 375.000 hoger ligt dan dat beoogd was. En in 2024 ook. Dat is dus wel al die stap verder dan bij het dashboard, dat dus wel verder gekeken kan worden op basis van de data.
Ja, kijk, als je de vraag die net gesteld werd, die gaat natuurlijk over het hele sociaal domein. En dan is het heel lastig om voor dat hele totaalpakket om zeg maar die doorkijk te maken. Maar we hebben nu natuurlijk op zeg maar actieniveau gekeken van wat hebben die acties ons opgeleverd in die zin. Wat is het financiële resultaat daarvan? En daar kunnen we wel een doorkijk van maken. Dat op het moment de resultaten die we daarin geboekt hebben, wat dat voor de komende jaren betekent. Ja, dus dat is het verschil. En dat is eigenlijk wat de wethouder net ook al aangaf. Het is niet dat we daar nu nog niks in doen. Alleen voor het totaalplaatje kunnen we dat nog niet maken. Maar voor een aantal onderdelen kun je natuurlijk best al wel vooruitkijken. En kijken wat je dat, hoe dat eruit ziet.
Maar in de begroting kan ik dan dus zien straks voor 2023 dat er 1.129.478 bespaard wordt. Minus die 750.000 die, als het goed is, al in de begroting stond voor dit jaar. Dus dat er dus 375.000 extra bespaard wordt.
Ja, wel de op...
Sorry? Vraag je dan via de voorzitter? Ja.
Ga uw gang, hoor. Het gaat goed zo.
Wat ik daar wel bij op wil opmerken, en dat hebben we ook wel echt nadrukkelijk in het opleverdocument van Samen Sterk gezet, is dat we het hier hebben over de besparingen. Maar waar we goed bij moeten opletten, is dat niet meteen besparingen zijn die je meteen ook terugvindt in de portemonnee. Want het heeft er ook mee te... Ondertussen zijn er ook tariefstijgingen en dat soort zaken. Zijn er meer of minder cliënten? Dus zeg maar het 1-op-1 overnemen van de cijfers, dat is daarin wel een lastige. Dus we hebben puur gekeken. We hebben dit aantal acties wat we vanuit Samen Sterk inzetten. Daarop hebben we een besparingspotentieel aan de voorkant beschreven. Van denken van nou, dat zou haalbaar moeten zijn. En zo hebben we dat ook teruggekeken ten opzichte van het basisjaar 2019. Dus dat wil ik wel meegeven. Dat is wel belangrijk om steeds terug te relateren aan dat basisjaar waarin we dat vergelijken. Omdat ondertussen de wereld daarin ook veranderd is. Wat ik net al aangaf, meer of minder cliënten, tariefstijgingen. Dat maakt wel dat het lastig is om dat 1-op-1 zeg maar binnen dit jaar te vergelijken. Dus dat is puur gericht op de actie zelf.
Dus dat verschil wat ik hier dus in dit tabelletje zie, dat zie ik niet straks 1-op-1 terug in de begroting?
Nee.
Oké. Okay. Nee, maar ja, dan hoef ik niet aan mezelf te twijfelen, mevrouw.
Wat je nooit doet.